Heb je misschien ons kat gezien, zo'n grijs gestripte bonte? Ze deed samen met onze hond van de mergedere ronde. Maar een mens lijk ik, zo hond en zo kat, zit nou mirakels in mijn raad. Ik won er prijs mee op alle fronten. Ja, zeker op alle fronten.
Dit is aflevering 84b van podcasterij Best West, waarin wij ons gesprek voortzetten met de schrijver, dialectkundige en voordrachtkunstenaar Johan Biemans uit Bergijk. Voor achtergrondinformatie zie de website hhbest.nl, waar ook het eerste deel van dit interview te vinden is. Op het klein seminarie van de Paters Assumptionisten in Bokstel, waar Johan op een onbewaakt ogenblik terechtkwam, werd hij binnen de kortste keren tot hoofdtypist gebombardeerd.
En Johan typte dat iedere morgen, als de anderen gangen moesten vegen en borden wassen, dan moest Johan op een kamer van de paters, waar een typemachine stond, typen. En dan de krantje, en dat moest ook gevuld worden. Dus ja, herge niks, herge je geen dicht of kunnen niet een verhaaltje maken. En ook iedere morgen, behalve zondags, die paters die in Tilburg of in Nijmegen studeerden, die moesten scripties maken. Maar die moesten ook getypt worden. Zij schreven er wel, hè. En Jan kon typen. Dus zelfs iedere woensdagmiddag als heel het convent op wandeling ging, Jan, jij kunt beter typen. Dus ik ging nooit mee op wandeling. En dat was een geluk, want als je op wandeling ging, moest het minstens met tweeën zijn, maar liever nog met drieën. He, je mocht nooit eigenlijk met tweeën wandelen, nee. Altijd met drieën.
Vanwege de onderlinge controle.
Alles was gecontroleerd. En dat is uiteindelijk ook de reden geweest. He, zelfs hier bij de filosofie in het park, want hier was het groot seminarium. Er was mijn vader gek, hier in Bergijk, en er was mijn vader tuinman. Maar denk je nou dat ik even naar mijn vader mocht lopen om een praatje te maken? Ik mocht geen uitzondering zijn. Ik was organist bij de nonnekes, kwam ik voorbij mijn ouderlijk huis, zondags, maar ik mocht niet even bij ons moeder binnenwippen en zeggen goedemorgen. Nee, ons moeder stond aan deze kant van de heg en ik kwam voorbij aan deze kant van de heg. En dan kon ik goedemorgen moeder zeggen, want ik moest meteen door, ik mocht geen uitzondering zijn. En als wij dan in het park gingen wandelen, onder de recreatie, dan was daar een denkbeeldige lijn, wij noemden dat de Grevelinie, want hier mochten de filosofen wandelen en hier de theologen en de paters. Er was zo'n scheiding binnen één gemeenschap, dat ik denk, ja maar, waar ben ik toch terechtgekomen? En als ik dan hier bij de filosofen zat, hè, ik kwam uit noviciaat. In Bokstel moest ik alles typen voor de paters. En dan zag ik ze hier in je kelder, er zaten een paar fraters zo met twee vingers, ze cirkelen, hè, die de bibliotheek bijhielden. En dat ik wel eens zei, zal ik ergens helpen? Nee, dat moet eerst bij de theologanten zijn, dan mag je ook op een typemachine typen. En dat soort dingen, dan denk ik bij mij, waar ben ik toch terechtgekomen, houden we rommel maar.
Ja.
Dat was toen op een gegeven moment voor mij de maat die vol was.
Ja.
Niet dat het ideaal mij niet meer aansprak, maar het mensenwerk eromheen binnen zo'n gemeenschap, dat zat mij dwars.
Ja, ja.
Ja. Ja, en dan gaan de vrouwtjes ook weer opnieuw ontdekken en dan opent zich de wereld vanzelf.
En wat hield die nieuwe wereld in?
Toen begon ik direct met het gemeenschapswerk, ja, want dat was toen net in oprichting. Ja, ja. En de overste van de paters Assumptionisten, die nog frater was toen ik van hem het type moest leren, die was nou overste. En die zat in die oprichtingscommissie van het gemeenschapswerk. Ja. En die zei, oh, iemand moet haar werk doen, dan moet je je handen vragen. Want die heeft alles op het gebied van cultuur in zijn mars.
Ja. He,
want ik had het in het klooster, daar had ik een koor en ik was organist. Ik schreef stukken voor het toneel en zo. Dus die handen moest ze hebben. Dus zo ben ik aan haar werk gekomen.
Ja, ja. Ja. En dat gemeenschapswerk, dat was toen iets heel nieuws. He?
Heel nieuw, dat bestond nog nergens.
En je had daarvoor... voor de oorlog had je dus wel patronaatswerk en zo, dat soort dingen.
Parochieel.
Dat was parochieel, dat was ook op godsdienstige basis.
Ja,
en dat was het gemeenschapswerk niet meer, hè. Dat was eigenlijk toch weer voor te zeggen.
Sociaal, cultureel, ja. En vooral opbouwwerk ja. Ook in het begin. Ja. En dan had je geen voorbeeld, want het was nergens. En dan kreeg ik een boek van dokter Smulders, die was hier toen de eerste voorzitter, de gemeentearts. Die gaf mij een boek en dat was, dat heette Community Organization van een Murray Ross uit Amerika. En wat daarin stond, dat was dus een theorie over hoe pak je opbouwwerk aan. Dat was gestoeld op de, zeg maar, de ervaring in Israël. Dat was een vrij nieuwe staat toen nog. En daar was het beginsel zelfwerkzaamheid heel belangrijk, want alles wat de mensen samen deden, kon je alles. Hè? Als de neuzen maar in dezelfde richting staan en je wilt iets, dan kun je alles bereiken. Met weinig middelen, maar gemeenschapszin, zelfwerkzaamheid. Dat was eigenlijk het thema waarop hier dat werk ook gestoeld werd. He, dus wat toen hier kwam wonen en import, he, wat toen allochtonen waren, ja. He, mensen die leiding kwamen geven bij de ploeg hier, ja. Of bij de zuivelindustrie, dat waren mensen met een hogere opleiding, want die had je hier niet, nee. Het summum van opleiding.
Ja, het was toen nog een boerendorp eigenlijk.
Ja, het summum, dat was iemand die onderwijzer was geworden, ja. Dan hield het op. Ja. En als je dan uit de seminarie kwam, ja, dan was je eigenlijk een witte raaf. Dan had je alles een boek gelezen en je wist wat klassieke muziek was. Hadden dan hier wel een heel goede harmonie. Maar die nieuwkomers die ook wel eens wilden tennissen. Ja, waar moeten hier tennissen? Hè? Ze hebben wel een voetbalclub.
Via het toenmalige dagblad Oost-Brabant maakte Johan Biemans kennis met streekschrijver Toon Kortooms.
Maar nou had Toon Kortooms, die werkte toen daar op de redactie van Oost-Brabant en die verzorgde de Jeugdhof. En wat was de Jeugdhof? Elke zaterdag was de achterkant van die krant de Jeugdhof. Onder schuilnaam, ik weet niet of hij Tante Roos heette of zo, hè? Die verzorgde hij. En op een gegeven moment had iemand van mij een gedichtje in die krant ingestuurd met zijn naam eronder. Een jongen uit Bergijk gewoon. En Toen ik dat zag, denk ik, ja, ik moet toch eens naar de Jeugdhof schrijven. Hè?
Ja, toch, ja.
Dat niet klopt, hè. En toen kreeg ik een brief terug, maar dat was op briefpapier van Toon Kortooms. Toen wist ik meteen dat hij Tante Roos was,
ja.
Of hoe dan.
Ja.
Nou, en toen in de vakantie hoorde ik, want ik had wel boeken van hem, de zwarte plak, of ja, boeken waren het nog niet, ik had die feuilletons uitgeknipt, ja. Steeds in de zwarte plak, en Beekman, en die had ook nog strips, Vaask in het land van de peelreuzen, daar had ik allemaal bewaard, dat was mijn fan, hè.
Ja.
En toen hoorde ik dat er ook nogal een boek verschenen was, wat ik niet kende, en dat heette Een Liefde in Peerland.
Ja.
Dus toen ik zijn adres kende, toen ben ik op een woensdagmiddag naar Eindhoven gefietst, want ik denk, oei, die woont in het paleis van een huis, in een laan van een straat, en die zit voor het raam natuurlijk een boek te schrijven. En ik fiets naar Eindhoven en het was toch een gewoon straat en een gewoon huis en er zat geen toon voor het raam. En ik ben nog eens 3-4 keer op en neer gefietst in de hoop, zit hier misschien dadelijk. Nee, hij zat er helemaal niet. Toen heb ik hem nog een brief gestuurd van, wat heb ik gehoord, die heeft nog een boek geschreven en dat heet Een Liefde in Peerland. Want ik kon dat nergens krijgen. Hier in de bibliotheek hadden ze daar nooit van gehoord in het patronaat. Nee, schreef je terug, die zijn uitverkocht, maar als ik er nog eens een tegenkom, dan zal ik aan je denken. Nou, er ging een jaar overheen, maar het zal me helemaal vergeten zijn. Ik denk, ik waag de stap nog eens, hè. En ik schreef weer een brief van, heb je nog dat boek gevonden, wat ik toen vroeg? Toen schreef je terug, nee, helaas Johan, ik heb het boek Een Liefde in Peerland ben ik nog niet tegengekomen, althans het boek niet. Hij was ondertussen getrouwd met een liefde in Peerland.
De kranten waarschouwden allang, ons land bedreigt mee ondergang, want onze boeien bleek verpest, er een groot overschot aan mest. De schuld kregen de boeren en die rokten over hun toeren. Toen er zelfs een mestwet kwam, die de boeren in de mestgreep nam. Gevolg van deze politiek, het boerdom rokte in paniek.
Johan Biemans, die al zingend zijn gehoor met de neus op de feiten drukt. De liedjes waarvan in deze podcast fragmenten zijn opgenomen, zijn afkomstig van een cd met Brabantse kolderliekens van onze gesprekpartner.
Toen ben je er eigenlijk volop gaan schrijven, hè?
toen is dat begonnen omdat professor Wijnen, die was toen al bezig met dat Brabants woordenboek.
Ja.
En die zocht overal correspondenten, ja, om lijsten in te vullen. Ja. En hoe dat ik erbij terecht kwam, weet ik niet, maar al gauw toen ik bij dat gemeenschapswerk zat, vroeg mij iemand of ik eraan mee wou werken. Ja. Dat heb ik gedaan. En dan had je zo wel eens af en toe bijeenkomsten, eens per jaar, een soort studiedag. Ja. En dat was op een gegeven moment in Eindhoven. En toen heb ik gevraagd aan Wijnen, want je mocht vragen stellen. Ja, ideeën aandragen ook, van hoe vind je het wat we doen? En toen heb ik gezegd, ja, ik vind het heel nuttig dat we die woorden, die lijsten worden ingevuld en die worden alfabetisch gerangschikt. Ja. En er staat dan achter, is dit of was dat? Ja. Maar over 100 jaar vrees ik dat niemand nog begrijpt wat het woord betekende in een bepaalde context. Want ze zijn uit een context gehaald, ja, en de gevoelswaarde, ja, die zit er dan niet meer in. Nee. Toen heb ik voorgesteld, zou het zin hebben om bijvoorbeeld kleine schetsjes te schrijven in het dialect, wel volgens een bepaalde spellingmethode, want dat moet natuurlijk wel consequent.
Ja.
En die had hij.
Ja.
Hij had een voorstel van schrijf dan maar zo als je het zo uitspreekt.
Ja, ik wil zeggen fonetisch.
Of... Niet te fonetisch, nee, want dan wordt het zo wetenschappelijk dat er ook niemand... Maar het had wel iets weg van fonetica. Natuurlijk dat het wel consequent was, volgend, want in West.
Hij had dus een idee voor een grammatica.
Ja, 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 die lijst heb ik nog altijd bewaard. En die gebruikte ik ook. En... ik zeg bijvoorbeeld, hoe vieren wij een verjaardag of een communiefeest? En dan heb je in die context al die uitdrukkingen die mensen dan zeggen. Ja. Nou, doe dat maar eens. Nou, die heb ik denk zo'n 100 geschreven toen. En die kwamen terecht in een periodiekje, want dat was net opgericht, van de Heemkundekring Acht Zaligheden, ja, de eerste.
Ja.
En, daar vonden ze schoon. Ja. Hè? Nou, hoe doe je dat? Ja, gewoon overschrijven, hè? Ja. Vertellen. Ja. En dan, mijn methode van schrijven was zo, want dialect dat trekt niet aan om te lezen, schrijf het dan zo dat je na een eerste zin een glimlach krijgt van, waar schrijft hij verder?
Ja.
Nieuwsgierig maar.
Ja, ja, ja.
Hè? En een prikkel, en dan leest het eigenlijk vanzelf als je maar doorleest.
Ja.
Zo, ja.
Dat wil ik toch een beetje een gewetensvraag. Is het niet toch voor een heel groot deel van nostalgie waar je mee bezig bent?
Ergens wel, maar niet om de nostalgie. Nee. Meer om het erfgoed.
Ja.
Het is documentair. Want nu kun je die volksaard erin verpakken,
ja,
zoals die nu nog voelbaar is.
Ja.
En ook hoe die mensen met elkaar omgingen.
Ja. Dus ik ben eigenlijk wel terecht hier in de week van de geschiedenis.
Eigenlijk wel. Dat is ook de hoofdzaak waarom ik het doe. Want als ik het niet doe, wie doet het dan wel?
Ja, als ik... Zo, je praat alsof je blijft spreken. Ik moet opschieten, maar anders kom ik niet klaar met die handel.
Ja, als je 75 wordt, dan realiseer je wel dat je een keer 100 hoopt te worden, maar dat er dan misschien niet in zit. Ja. En er zijn nog zoveel dingen die al in de grondverf staan.
Ja, je hebt nog heel veel in de grondverf.
Ja, dan vier.
Doe eens wat.
Nou, de oorlogsgeschiedenis van Bergijk bijvoorbeeld, ja, daar heb ik heel veel documentatie over verzameld. Zelfs in Londen en in Freiburg ben ik daar en daar 5 dagen geweest zoeken. Dus heel veel interviews gehad met mensen die...
Londen en in Freiburg?
Ja, het Duits archief moet ook raadplegen, ja, als je dat, ja, goed wilt doen. En Londen ook. Ja. En in Londen, heel merkwaardig, dan vind je dan 11 foto's van de bevrijding van Bergijk. Ja. En dan opeens staat er zelf op. Als jongen van 11 jaar. He, dat zijn toch, ja, leuke dingen. En dat boek moet af. Maar ik heb nou vorig jaar weer de geschiedenis van de parochie de Wemels van 100 jaar. Ja. Even ertussendoor geschreven. Ja. Ja, dan ben je wel een dik jaar bezig met uitzoeken. En dan is het pas op schrijven naar klaar. Want het is op schrijven naar klaar als je die een hoop kunt overzien. Als je bovenop staat.
Ja.
Maar voordat je die een hoop... Dan iedere keer komt er nog wat bij. Ja. En als je het krijgt, zit het onder de spinnenwebben en de schimmel soms. En dan begint er maar eens aan. En waar begint het dan?
Ja.
En dat is dan weer gauw een jaar. Hè?
Ja. Ja.
En het jaar is alweer bijna om.
Dan heb je inderdaad het gevoel van, ja, komt tijd tekort, hè?
Ja, ja. Ja, dus ik neem nou ook geen opdrachten. Ja, opdrachten, dan vraag je aan, weet je, heb je, kun je, doe je.
Ja,
ja, nou, Fred, een bekend bent.
De dialectprijs De Gulden Klomp, die hem op 27 december zal worden uitgereikt.
Het is toch mooi dat je die nou krijgt.
Ja, dat is toch ergens een waardering, zo ervaar ik dat het
Nooit gedacht van, wanneer krijg ik nou?
Nee, want de schrijver dat hij voor een prijs het krijgt. Ik heb ook nooit aan wedstrijden meegedaan om de prijs te winnen. Dan denk ik, laat die andere mensen die prijs toch winnen. Dat hoeft toch niet? Maar als je het dan toch krijgt, ja. Zo heb ik ook ooit de bronzen penning, de legpenning van Brabants Heem gekregen. Dat zijn dan toch schouderklopjes, ja. Hè?
We gaan om der tijdswille met de auto naar het Eichamuseum, waarvan Johan nog steeds conservator is. En onderweg vertelt hij over wat hem momenteel het meest bezighoudt.
Een historisch-geografische studie over, zeg maar, hoe Bergijk is ontstaan. En zich ontwikkeld heeft.
En hoeveel jaren heb je daar voorbereiding aan vastgezet?
Wij zijn daarmee begonnen, dat is nu 32 jaar geleden. Maar er is zoveel studie aan vooraf gegaan, of zo'n onderzoek. Wij zijn teruggegaan tot de hertogelijke Seins, die allemaal boeken bewaard gebleven zijn, gelukkig in het Rijksarchief in Brussel.
Dat zijn hertogelijke belastingen, hè?
Ja. En dat soort boeken die hebben we er allemaal in verwerkt, die gegevens toch. En hebben we zelfs tot en met het kadaster 1832 van iedere eigenaar, ieder veldje met grondgebruik, met toponiemen. Nou, dat is zeer uitgebreid en dat is nu in de afronding.
Maar is dat niet erg saai?
Nee, dat is helemaal niet saai, want dan gaat alles voor je leven. Het is net of je die mensen nog gekend hebt. Als je daar zo diep in graaft, dan vult het een het ander aan. En dan wordt dat net alsof je, ja, zeg maar, of je er nog bij geweest bent in de middeleeuwen. Wij doen dat met z'n vieren. Eén is helaas iets te vroeg overleden. Die kan zijn werk niet afmaken, maar dat doen wij wel. En dan, dat zijn dus mensen die samen met ons een werkgroep vormen binnen het kader van de stichting EIGA. EIGA is de middeleeuwse naam voor Bergijk, samen met Berga. Berga en Eika is nu Bergijk. Ja. En deze werkgroep die heeft nu het werk zo ver klaar dat we het gaan afronden en publiceren.
Ja, ja.
Met kaartmateriaal vooral ook erbij, hè, dat je het zichtbaar maakt. Ja. Niet alleen met woorden, maar ook zichtbaar met kaartmateriaal. En dat gaat dan heten, dat is onze werktitel, Bergijk in kaart. Ja, ja. Vanaf de middeleeuwen tot en met, ja, zeg maar, grootmoeders tijd.
En welke termijn denk je dan?
Nou, in het voorjaar willen we dat toch wel laten verschijnen.
En dan staan er nog oorlogsboeken op stapel.
Twee aparte boeken. Eén gaat over de luchtoorlog in de Kempen. Dat zijn die crashes met pilotenhulp en dat soort. En mensen die in krijgsgevangenkamp of in concentratiekamp terechtgekomen zijn. Dat voor zover we die mensen hebben kunnen achterhalen en het verteld hebben. Zelf verteld allemaal. Dat boek dat is ook aardig opgescheut. Maar je kunt niet alles tegelijk, maar goed, dat staat dan allemaal in de grondverf. En zo heb ik nog een paar dingen die ik graag wil afronden.
Johan moet nog even naar de dokter. Kijk, zegt hij, zijn haar wegstrijkend. Ik heb hier een bultje. Ik zal toch niet van die horentjes krijgen. De volgende morgen bel ik hem op. Niks bijzonders, zegt Johan. Een ratje. Ik vraag of ik dat mag doorvertellen van die horentjes. Natuurlijk, zegt hij. Ik heb het toch gezeten. Hiermee eindigt een tweedelig interview met de Brabantse tekstvirtuoos en muzikant Johan Biemans uit Bergijk, aan wie de dialectprijs De Gouden Klomp is toegekend. Ga voor achtergrondinformatie en het herbeluisteren van beide delen van deze podcast naar hhbest.nl. Graag tot een volgende keer.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Podplaza. Ga voor meer informatie naar www.podplaza.nl.